Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis. Allemaal van harte welkom in deze eredienst. De kerkraad heeft een aantal mededelingen voor u. Als eerste deelt de kerkraad mee, met blijdschap mee, dat Gerda Mekelkamp op haar verzoek en haar gesprek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 22 augustus aanstaande. En zij gaat wonen of woont al in de wijk Noord 6. In het gezin van broeder en zuster David en Helene van den Berg is op 7 augustus een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Jaal Jeditja en haar roepnaam is Jaël. De collecte is vanmiddag bestemd voor de toerusting evangeliserende gemeente. En vanmiddag gaat voor Jan de Haan in deze dienst. Ik wens u allemaal een zeer gezegende dienst.
Broeders en zusters, vanmiddag het tweede deel over wijsheid. Naar aanleiding van een tekst uit Jacobus. Als het je ontbreekt aan wijsheid, bid God erom en hij zal het je geven. We zingen straks over de hoorder van het gebed, Psalm 65 vers 1. Na voten me groet, laten we daarmee deze dienst beginnen. We spreken uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Onze God, Vader in de hemel, hoorder van het gebed, we naderen tot u. U bent degene die het leven redt. U bent degene die ons hebt duidelijk gemaakt dat u dat ook alleen maar kunt. En dat u dat doet door uw Zoon Jezus Christus. Want er was niemand van ons bij wie u kon aansluiten, niemand tegen wie u kon zeggen, als jij nou eens je best doet, red dan jezelf en anderen. Niemand. En daarom zond u uw eigen Zoon. En dat heeft eens voor goed duidelijk gemaakt dat u de God bent die het leven redt. En dat niet alleen. We mogen in dat leven tot u naderen. U bent werkelijk een hoorder van het gebed. En daar willen we het vanmiddag over hebben. Bidden om wijsheid. En dat willen we nu ook vragen. Geef het ons. Zodat we onszelf kunnen openstellen voor het evangelie. dat uw Heilige Geest de ruimte in ons leven heeft om uw evangelie bij ons echt naar binnen te brengen. Wij bidden u, Heere, wilt u, als we straks uw woord gaan openen, eruit gaan lezen, of u daar dan zelf in mee wilt komen naar ons toe. En als we gaan zingen en weer gaan bidden en onze gaven geven, hoor dan iets terug van uw eigen werk in onze levens. Hoorder van het gebed. Deze dingen leggen we in uw handen. En we doen dat in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de brief van Jacobus. Jacobus 1, vers 1 tot en met vers 8. De tekst is vers 5. Jacobus 1, vers 1 tot en met 8. De tekst is vers 5. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Komt een van u wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. We gaan zingen uit Psalm 30. Het zesde vers, hoor Heer, let op mijn gebed. Zingen we uit Psalm 66. God nam mijn gebed ter oren, heeft mijn bidden niet beschaamd. Psalm 66, vers 6 en 7. Broeders en zusters, een meisje vroeg aan haar vader, waarom moet je eigenlijk bidden? In elk geval vind ik dat God veel te lang wacht met antwoord geven. Nou, het kost tijd. Het kost tijd om wijs te worden. En je hebt volharding nodig om wijs te worden. En je krijgt geen kant-en-klare oplossingen. Geen antwoorden waar je verder niet meer over na hoeft te denken. Daar is het leven eigenlijk ook veel te ingewikkeld voor. Vorige week keken we in het Spreukenboek. Nou, dat staat vol met allerlei wijze uitspraken. Vaak korte en puntige gezegdes. Ervaringswijsheden opgedaan in het leven van alle dag. En toen zei ik al, van ja, die moet je lezen en weer opnieuw lezen en proeven en tot je door laten dringen. Daar moet je echt mee aan de gang, daar moet je rust en ruimte voor hebben. Maken. Het kost tijd om wijs te worden. Het kost ook gebedstijd. Want dat staat hier toch. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij zal het geven. Zie je dat voor je in de praktijk? Dat het zo makkelijk is om aan wijsheid te komen? Als je niet weet wat je moet doen, dat je er dan gewoon om bidt en kijk aan, ineens weet je wat je moet doen. Is het echt zo simpel? Dit, in Jacobus, is ook raadselachtig gezegd. Uitdagend. Prikkelend. Prikkelend tot tegenspraak. Bedoeld om erop te bijten. Er zijn teksten genoeg die je makkelijk kunt lezen aan tafel of anderszins. En die je daarna ook weer net zo gemakkelijk vergeet. Maar deze zijn anders. Ze zijn bedoeld om ze te proeven, te wegen, er tegenaan te botsen en zo door te dringen tot de diepe betekenis ervan. En als je dat lukt, als je erin doordringt, dan zul je er blijvend wat aan hebben. Dan laten ze je niet meer los. En dat wil ik vandaag proberen. Doordringen in de betekenis van deze wonderlijke spreuk. Een spreuk uit Jacobus. Een eerste gedachte. Het is al heel wat als iemand doorheeft dat die wijsheid tekort komt. Stel je voor, iemand die zoveel videospelletjes speelt met een vliegtuigsimulator, dat hij op een gegeven moment denkt van, nou, maar nou kan ik ook wel een vliegtuig besturen. Dat zou natuurlijk behoorlijk onwijs zijn. Het was niet best. Dan gaat er iets goed fout. Of je zult een chef hebben die denkt dat hij alles weet, gewoon omdat hij de chef is. En dat hij dus naar niemand hoeft te luisteren. Of, nou ja, je zult zelf maar zo iemand zijn die zich verbeeld niemand nodig te hebben. En alles al weet. Dan heb je echt een probleem. En kijk, als het nou om schoolvakken gaat, hè, dan weet je bij een repetitie wel of je genoeg in huis hebt daarvoor. Dat ontdek je wel aan het cijfer wat je krijgt. Maar eigen wijsheid in je leven en in de praktische dingen van je leven, daarmee kun je veel harder met je hoofd tegen de muur botsen. En ieder mens heeft wijsheid nodig voor het dagelijks leven. Het is al heel wat wanneer je beseft dat je die wijsheid dus nodig hebt. Wijsheid om in mijn dagelijks werk de goede keuzes te maken, om mijn kinderen goed op te voeden, om met mijn collega's om te gaan of het vol te houden als ik alleen ben. Je mag God erom bidden om wijsheid daarin. En dan geeft hij die zonder bijbedoelingen en zonder je verwijten te maken dat je die wijsheid nodig had. God geeft wijsheid als we hem daarom bidden. En als je dat niet probeert in de harde praktijk van elke dag, dan zul je het ook niet merken. Wij bidden wel. Misschien wel veel. Maar bidt u wel eens om wijsheid? Heb je ooit wel eens om wijsheid gebeden? Je kunt van alles noemen in je gebed. Dat mag ook. Maar wijsheid. Wordt er wel eens om gevraagd. Doe het. Bid God om wijsheid voordat je aan een moeilijk gesprek begint. Vraag hem erom. Midden op de dag als je bezig bent met je kinderen. Als je het gewoon doet, dan zul je merken dat het waar is. God geeft wijsheid. God geeft de inzichten die je nodig hebt om verder te komen. En tegelijk, ook als je die wijsheid van God mag kennen en mag ontvangen, dan nog zul je zeggen, ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. Je hebt toch geen rechtstreekse lijn met boven, geen pasklaar antwoord op al je vragen. En het gaat ook nog eens vaak door diepe dalen heen. Door momenten waarop je zegt, ik sta er helemaal alleen voor en ik hoor niks. Ja, ik praat wel tegen God, maar hij praat niet terug. En ik weet echt niet wat ik moet doen of wat ik moet kiezen. Maar begrijp me goed, het staat er ook niet als een makkelijk verhaal, als een pasklaar antwoord. Net zo min als de wijsheid van het Bijbelboek Spreuken. Ook daarop moet je kouwen, nadenken, nog eens lezen, tijd voor nemen, rust, ruimte. Hier ook. Want lees het nou samen met wat eraan vooraf gaat. Over die beproevingen die een mens overkomen. Dat heeft kennelijk met elkaar te maken. Dat je allerlei heel moeilijke dingen overkomen. Dingen waar je misschien wel radeloos van kunt worden. En dat gebed om wijsheid. Beproevingen en gebed om wijsheid. Die vind je hier achter elkaar. En laten we daar eens over nadenken. Wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Maar dat is ook wel zoiets. Grote blijdschap als er allerlei beproevingen komen. Dat leidt tot standvastigheid. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik met narigheid te maken krijg, of met tegenslaan, of met ziekte, dan word ik daar niet automatisch sterker van. Het vergt vaak al heel wat om dan overeind te blijven. Of om niet radeloos te worden. Of mijn geloof kwijt te raken. Ik hoop dat je wel in de narigheid bidt. Misschien niet een mooi gebed. Misschien zonder woorden. Maar toch zoiets als, Heere, help me toch. En dat wil de Heere ook op een machtige manier doen. Zeker. Maar ook als dat gebeurt, dan komt er een moment waarop je probeert om het allemaal op een rijtje te zetten. Om te snappen wat er met je gebeurt. En soms is dat nog het moeilijkste. Hoe geef je het allemaal een plaats in je leven, alles wat je meemaakt? Nou, daarvoor in de eerste plaats is die belofte bestemd. Als je dan wijsheid tekort komt, wijsheid om ook positief iets te doen met alles wat je meegemaakt hebt in je leven, bid God daarom. En hij wil het je geven. En die wijsheid betekent dan niet dat je alles gaat snappen, dat je de dingen helemaal rond krijgt. Maar wel degelijk dat God je de wijsheid geeft om iets te gaan begrijpen van de lessen die hij in je leven schrijft. Daar gaat het om. Wijsheid om iets te gaan zien en iets te gaan begrijpen van de lessen die God in je leven neerschrijft. En ook andersom. Als ik bid om wijsheid. Wijsheid voor de dingen van mijn leven. Dan hoort God naar mijn gebed. Zeker. Maar meestal verhoort de Heer dat niet. Door zomaar vanuit de blauwe hemel. Een dosis wijsheid in mijn leven te droppen. Natuurlijk zou ik dat soms wel graag willen. Wie wil dat niet? Gewoon hulp van God krijgen. Om een beetje makkelijk door je leven heen te gaan. Maar eerlijk is eerlijk. Meestal werkt God niet zo en dat weten we. Maar wat we vaak niet beseffen is dat daar ook een hoog motief achter zit. Namelijk dit motief. Wij zijn met elkaar als mensen geen machines. Die lekker soepel moeten lopen. Wij zijn mensen. Toppunt van de schepping. En wat betekent dat? Dat betekent we kunnen nadenken. We kunnen overleggen. We kunnen Bijbel lezen. En vooral ook, we kunnen bidden. Bidden om wijsheid om het leven aan te kunnen. Want we zijn ook gevallen, toppunt van de schepping. En nou is dit het wat de Heer van ons vraagt. Ben je bereid om heel die weg samen met mij te gaan? Om op mij te vertrouwen in goede en kwade dagen, in blijdschap en in beproevingen. En op die weg, en dat is jouw levensweg, wil de Heer je zegenen, je wijsheid leren. Geen goedkope, pasklare antwoorden, maar wel echte wijsheid die sterk genoeg is om door tegenslag en moeite heen de weg te vinden. Durven we die weg met God te gaan? Durven we dat te geloven, dat dat kan? Hebben we dat vertrouwen? Want Jacobus zegt nog wat. Die zegt, iedereen mag God bidden om wijsheid. En doe dat vooral. Maar je moet wel bidden in geloof. Zonder enige twijfel. Want anders lijk je op de golven van de zee die op en neer en heen en weer gaan door de wind. Het gaat alle kanten op behalve de roeien. Maar dit betekent niet dat je nooit twijfel mag voelen. Dat is onzin. Je mag niet twijfelen. Ja, dat wil ik wel zeggen, maar dan moet ik er nog even wat bij vragen. Over welke twijfel hebben we het eigenlijk? Moet wel even skuur worden. Je hebt twijfel die zit bij jezelf. En die twijfel, die is er en die komt weer en die zal er ook altijd wel weer zijn. Je gaat wat dat betreft inderdaad op en neer op de golven van de zee. Maar God mag nooit het voorwerp van je twijfel zijn. Wat Jacobus wil zeggen is, in je bidden moet je echt zijn. Waarachtig. Als je iemand een hand wilt geven, je steekt je hand uit, maar halverwege trek je hem eigenlijk ook weer terug. Ja, dan geef je iemand natuurlijk niet echt een hand. Hè? En dat geldt nou nog sterker van het gebed. Een zaak van geloof, van vertrouwen. En dat vraagt om een hart dat zich werkelijk openstelt voor wat de Heer ons wil geven. Een voorbeeld uit Markus 9. Leest u even mee. Uit het Markus-evangelie. Hoofdstuk 9. Dat is het hoofdstuk waarin beschreven wordt dat de Heer met een paar van zijn leerlingen op de berg is geweest. Daar is hij verheerlijkt. En andere leerlingen hebben ondertussen, tussen de mensen aan de voet van de berg, een ontmoeting gehad met een vader en een zoon. En die zoon die is werkelijk doodziek. Hij is bezeten. En de discipelen die konden die zoon niet beter maken. Nou, Jezus komt dan terug. En dan beginnen we even bij vers 20, Markus 9, vers 20. Ze brachten de jongen bij hem, en dat is bij Jezus. Toen de geest, die boze geest, Jezus zag, deed hij de jongen meteen stuit trekken, met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou, en dan wordt die zoon tenslotte wel genezen. De boze geest wordt uitgedreven. Nou zegt Jacobus, je moet bidden in geloof, niet twijfelen, want dan krijg je niks. Maar die vader hier uit Markus 9, die heeft helemaal niet zo'n vast geloof. Hij heeft zo zijn twijfels. En toch krijgt hij wat hij vraagt. Even terug naar Jacobus. Daar staat over twijfel, je bent aarzelend en onberekenbaar. En eigenlijk staat er, je hebt twee zielen of twee harten, je bent dubbelhartig. Zo'n twijfelende bidder is niet met zijn hele hart op God gericht. Hij verwacht dingen van God vast wel, maar ook van zichzelf of van een ander. Hij steekt zijn hand uit naar God, maar trekt die ook alweer half terug. En dat is nou precies ook het punt dat Jezus aanpakt bij die vader uit Markus 9. Die vader zegt, als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Dat is een emotioneel gebed, dat kan je je voorstellen. Hoe lang worstelt ze er al niet mee vanaf zijn vroegste jeugd? Maar het is van die vader ook een gebed met twijfel. Als u iets kunt doen. Daar legt Jezus de vinger bij. Of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan is het wonder van Markus 9 dat die twijfel wordt overwonnen. Jezus breekt door die twijfel bij die vader heen. En dan breekt het geloof door bij die vader. Ik geloof, roept hij uit. Hij twijfelt niet meer aan Jezus' macht. Maar hij twijfelt nog wel. Hij twijfelt nog wel. Maar waaraan dan? Hij twijfelt aan zichzelf. Kom mijn ongeloof te hulp. Hij weet hoe groot de macht van het ongeloof en van de twijfel is. Wat hem betreft gaat hij zo weer onderuit. Maar aan Jezus' macht twijfelt hij niet meer. En hij krijgt wat hij vraagt, zijn zoon wordt beter. Oh. Dus, als ik niet beter word, ik vraag het wel aan God, maar ik word niet beter, dan heb ik toch getwijfeld, dan zit het toch niet goed. Nee. God kan dat ook als een beproeving gebruiken. Een les die God in jouw leven neerschrijft. Ja, maar hoe moet ik dan weten of het dit of dat? Nou, kom je wijsheid tekort? Vraag God erom en hij zal het je geven. En dat is wat Jacobus ook zegt. Twijfel je aan God? Aan zijn macht? Aan zijn goedheid? Aan zijn liefde? Wil je het proberen met een halve God? Of 90% God? Dan zul je niet ontvangen. Waar moet ik dus heen als ik wil bidden? Waar moet ik heen als ik wijsheid nodig heb? Inzichten om verder te komen? Om te ontdekken of en hoe de dingen die ik meemaak lessen zijn die God in mijn leven schrijft? Dan moet ik naar Jezus Christus toe. Hij zelf is het bewijs. Door God aan ons allemaal gegeven. Het bewijs dat God een weg schrijft door de diepste beproevingen heen. En het is niet de weg van het succes. Het is niet de weg van beter worden en genezen. Het is niet de weg van de makkelijke oplossingen. Maar het is wel de weg van behoud. Kijk naar de levensloop van Jezus Christus. Broeders en zusters, tenslotte, kou maar eens op deze tekst. Uit 1 Korinthe 1 vers 30. Dan moet u eens een tijdje op kou. 1 Korinthe 1 vers 30. Door God bent u één met Christus Jezus. Die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Zie je wel? God geeft. Zonder voorbehoud. En zonder verwijt dat je het nodig had. Jezus Christus. Onze wijsheid. En door hem worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Dat is het verhaal van je leven. Snap je het niet? Kom je wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij zal het je geven. Twijfel niet aan zijn macht, aan zijn goedheid, aan zijn liefde. Amen.
Thank you.
De Heer is goed geweest voor mij. Afgelopen week had ik daarover met iemand een gesprek. Of die broeder had eigenlijk met mij een gesprek. En we zeiden tegen elkaar, het is goed om daar de broeders en zusters vandaag deelgenoot van te maken. En daarvoor nu graag ruimte, broeder Gerard Braaksma.
Ik hoop dat u me allemaal zo kunt verstaan. Ik wou heel graag iets vertellen over wat God met mij gedaan heeft. En ik wil vooral vooraf zeggen, het is de bedoeling dat God alle eer krijgt. En wilt u dat vooral vasthouden in het verhaal. Het was zo, ik ben afgelopen, vorige week, ben ik een week naar een internationaal christelijk gezinskamp geweest. En daar was ik vorig jaar ook geweest. En dat was mij ontzettend goed bevallen. Daar heb ik met kinderen gewerkt. En de bedoeling van het kamp is de mensen daar en de kinderen ook leren wie de Heer Jezus is en dat ze van hem gaan houden. Er zijn veel buitenlanders die er zijn, asielzoekers onder andere. En heel veel mensen uiteindelijk. Ik denk dat er iets van 23 nationaliteiten waren. En er zijn een aantal predikanten, u weet van dat bijvoorbeeld in Amsterdam, dus Hoop voor Noord, dat is een project waarbij men dus probeert mensen voor Christus te winnen. Zo heb je ook projecten in Rotterdam en er is dit ging uit van de ICF, dat is dan International Fellowship, Internationaal Christelijke Broederschap, zeg maar. Daar ben ik dus geweest. En ik hoopte eigenlijk dat God mij daar wou zegenen. Maar tegelijk ging het natuurlijk ook voor die kinderen dat zij een zegen zouden krijgen. Want zo, dat is me vorige keer wel zo overkomen ook. Eigenlijk was het heel bijzonder. Want het begon eigenlijk direct al. Toen ik op de slaapzaal kwam, waren we daar met negen mannen. En een van de mensen was wat ziek. En direct vroeg, of die had wat last van problemen. En direct vroeg iemand anders al, ik was er op dat moment niet bij, of wij als zaal voor deze man zouden willen bidden. Dat hebben we dan ook gedaan. Verder was daar een Irakese christen, geboren in Bagdad. En daar heb ik ontzettend veel mee kunnen delen. Er was verder ook nog een docent theologie, waar ik ook vreselijk veel aan gehad heb. En deze mensen, wij kwamen dus samen op deze zaal. Het was achteraf blijkbaar niet de bedoeling dat ik daar ingedeeld was, maar God heeft het zo gemaakt dat het wel gebeurde. Ik had me van tevoren wel voorgenomen om eerlijk te zijn. En u weet misschien, heel wat onder u misschien wel, maar ook misschien sommigen niet, dat ik homofiel ben. En dat heeft mij altijd verschrikkelijk veel problemen gegeven in mijn leven. Ik heb daar heel veel mee geworsteld. Maar ik dacht, ja, als ik eerlijk wil zijn, dan wil ik dit ook delen. Dus de eerste die ik dat deelgenoot van maakte, dat was Wissam, dat was die christen Irakees. En je moet je voorstellen, dus in het oosten is alles wat met homofilie te maken heeft, is heel erg taboe en wordt heel erg veracht. Ik wil vooral dat u tussen haakjes even niet denkt aan wat u gisteren gezien hebt op de televisiemissie van Amsterdam. Dat is absoluut niet waar ik mij wil mee vereenzelvigen. Ik vertelde toen aan Wissam onder aarzeling, want ik had in mijn leven had ik vaak genoeg meegemaakt dat mensen mij afgewezen hebben op mijn homofiel zijn. En ik was er eigenlijk weer bang voor. En toen zei ik tegen Wissam hoe de situatie bij mij lag en wat was zijn reactie. Hij sloeg een armen om me heen en hij zegt van, ik hou van je en ik weet dat je van Christus bent en dat is het belangrijkste. En zo de een na de ander, het was ongelooflijk. Op die slaapzaal hebben we het geweldig goed met elkaar gehad. Als ik dan denk bijvoorbeeld, God is soms ook nog heel erg humoristisch, die Assyrische, die christen Irakees, die woonde naast iemand die niet christelijk was. En die, dat was een Nederlandse racist eigenlijk. En God gebruikte die Irakees om deze jongen tot Christus te brengen. Dat is dus ongelooflijk. Ik denk van, ja, dat doet God dan. Dat was dus, ja, die worsteling, daar vertelde ik u net al iets van, die was erg groot. En ik moest altijd voor mezelf ook weer zeggen van, je hebt je waarde niet van de mensen, maar je hebt je waarde van Christus. Dat wist ik ook wel, maar toch waren vaak wel de moeite daar. Met de kinderen kreeg ik een groep samen met Ineke, een meisje van ongeveer 12 kinderen. Dat waren dus allerlei kinderen, overal vandaan. Onder andere Irakese kinderen en Koerdische kinderen. Er was ook een hele groep Koerden, die ook erg moeilijk liggen. Dat weet u misschien. Koerden hebben geen eigen land. Worden overal eigenlijk veracht en weggejaagd. Er was dus een hele grote groep van die Koerden. En deze mensen, ik had een aantal van deze kinderen. Maar wij wilden eigenlijk proberen om die week dat we ze hadden, om ze de liefde van Christus bij te brengen. Maar je moet zich voorstellen, je komen die kinderen allemaal ongelijk. En die komen allemaal met hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden bij elkaar. En je moet proberen daar een eenheid van te maken. Nou, dat viel ook nog niet mee in het begin. Maar we hebben ontzettend veel ervoor gebeden. En we hebben een fantastische week gehad met die kinderen. Ook met die kinderen die echt heel lastig waren en moeilijk. En dat ging verschrikkelijk goed. Zodat we ook aan het eind van die week tegen de kinderen zeiden van, vertel jij nou eens iets aan van dat kind. Iets moois. Nou, dat was zo fantastisch wat er toen uitkwam. Het was ongelooflijk. En we hebben dus verschrikkelijk veel zegen daardoor van God gekregen ook. Aan het eind van die week, dat was op de vrijdag, moest elke groep, want er waren een stuk of 5, 6 groepen, vanaf de kleinste kinderen, ook zelfs kleuters en ook zelfs zuigelingen, we moesten die groepen iets presenteren op het podium. En dat hebben we onze groep dan ook gedaan. Ja, dat was best heel bijzonder. Daarnaast was het zo dat de leiders van deze groepen hadden bijbelstudies. En die bijbelstudies die waren heel bijzonder ook. Er was waren als thema eigenlijk Elia. Het ging over de profeet, ging over profeet Elia. Moet ik even denken. Volharding in gebed of was het nog maar? En bij tegenwind vooral ook. Ja, goed. Nou, dat waren fantastische bijbelstudies. En ook daar was het weer een kwestie. Ik dacht van ja, ik moet open zijn. Ik wil niet voor de dingen weglopen. Eerst was ik een beetje ongelukkig ingedeeld. Maar gelukkig is dat goed geworden. En in die indeling was het wel fantastisch ook. Die bijbelstudie. Goed, ik vertelde dus op een gegeven moment, omdat die bijbelstudies ook heel erg praktisch gericht waren, vertelde ik dat ik dus homofiel was en dat ik er heel veel moeite mee had gehad in mijn leven. Toen stond Simon, hij zit daar, toen stond Simon naast mij en Simon stond zachtjes te huilen. En dat was voor mij zo bijzonder eigenlijk. En dan denk ik, ja, dat zijn de tranen die Simon laat zien, maar eigenlijk wil God mij daardoor laten zien hoeveel hij van mij houdt. Hetzelfde gebeurde met toen, omdat ik open was, durfden ook andere mensen open te zijn. Er was een vrouw die 2 kinderen had, die echt heel erg met deze kinderen moeitevol omhoog zat. Het was een puber, vreselijk. En die jongen was niet te houden. En haar man was een Turkse man en die was ook niet meer bij haar. Maar die kinderen kwamen af en toe bij hem en nou, dan kregen ze allerlei lelijke dingen te horen enzovoort. En dan kwamen ze bij haar terug. Dus dan moest zij ze weer de liefde van Christus bijbrengen. Het was heel moeilijk. Er was nog een andere, een meisje eigenlijk, waar incest mee gepleegd was. En u kunt u zich voorstellen, als je dan zo in zo'n groep bij elkaar bent, dan is dat zoveel gebed ook en zoveel liefde naar elkaar toe. Dat is ongelooflijk. Dat was er voor mij dus ook heel erg. En ik ben ontzettend blij geweest met Simon dat hij er was. En zijn vrouw Carine ook. Ik kan ontzettend veel vertellen. En u moet echt mij rustig bevragen. Ik kan me nou ook niet alles vertellen. Want dan zijn we om 7 uur nog. Maar dat was echt heel, heel, heel bijzonder. Een van de avonden was onder andere dat er een presentatie was van al die landen. Er waren iets van 23 nationaliteiten. Die hadden allemaal vlag gemaakt. En met al die vlaggen stonden ze op het podium. En er werd ons gevraagd of iemand die een bijzondere band had dan met een bepaald land, of die daarbij wou gaan staan. En daarna werd er voor al die landen gebeden. En het was echt, het was heel bijzonder. Toen gingen de mensen met die vlaggen door de zaal heen. En toen legden ze dat bij een heel groot kruis wat er stond van Christus, legden ze dat neer. Om op die manier alles voor Christus neer te leggen. Van al die landen met hun moeite en zorgen. En we zongen toen onder andere ook van Jezus, hoop voor de volken. Jezus, het trooster in elk verdriet. Nou, dat is, ik kan u niet vertellen hoeveel je dat doet als je dat hoort. De laatste dag was dan de presentatie. Ik kan u nog wel meer vertellen, maar ik wil het kort houden verder. De laatste dag was de presentatie. En dat was op de vrijdag. En toen brachten al die kinderen hun naar voren wat zij gedaan hadden. Nou, dat was ongelooflijk goed. Er was ook nog, aan het eind daarna, was daar nog dat mensen getuigenis konden geven over hoe die week geweest was. En ik zat daar en ik dacht van, God is zo verschrikkelijk goed voor mij geweest. Ik heb zoveel liefde gekregen van zoveel mensen. Van de kinderen, van zoveel mensen. Ik kan eigenlijk niet dat ik dat voorbij laat gaan. En broeders en zusters, u moet me goed begrijpen. Ik sta hier echt niet voor mezelf, maar ik sta er om de eer van God. En als ik dat niet doe, dan ontroof ik hem van zijn eer. En dat is niet goed. Er waren een paar mensen die getuigenis gaven. En toen stootte Gerrit, die theologie leraar, die stootte mij aan. En zei zo tegen mij van, zeg, heb jij eigenlijk niks te zeggen? Ja, dat was voor mij eigenlijk de drempel om over te gaan. En ik ging er naar voren met knikkende knieën en de tranen in de ogen en in mijn stem. En zo kwam ik op het podium. En daar stond de voorganger Theo Visser. Hij staat ook af en toe in het Nederlands Dagblad. Hij doet heel veel werk in Rotterdam. Daar had ik al mee gesproken de afgelopen week. En heb ik dan hem ook verteld en ook gezegd van dat ik zo verschrikkelijk blij was om hier te staan, om God zijn eer groot te maken. Want God heeft mij een hart gegeven voor alles wat lijdt en alles wat kwetsbaar is. Kleine kinderen en ouderen. En het is zo bijzonder. Als ik dan denk aan, ik had zo vreselijk graag kinderen willen hebben, maar ik heb ze nooit gekregen. Dat kan ook niet, maar wat God mij niet geeft in kinderen, u moest het dus weten. Ik herinner mij vorig jaar, toen ik terugkwam van het kamp, toen kwam ik in de supermarkt en was er een moeder met een heel klein kindje in een wagentje. Dat was het eerste wat ik tegenkwam. En het kind, dat keek mij aan en die moeder kwam recht op mij aan. Het kind dat keek mij aan en die straalde aan alle kanten en die stak zijn vinger naar mij uit en zei, met andere woorden, ik weet wel wat er aan de hand is. En dan denk ik wat de Heer Jezus zegt. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt lof bereid. En dat is zo fantastisch als ik daar aan denk. En dat is wat de Heer mij geeft in mijn situatie. Dat ik geen kinderen heb, maar ze op deze manier wel krijg. En dat is heel bijzonder. In dat getuigenis, en die asielzoekers ook, waar ik zo'n hart voor heb. In het getuigenis, broers en zusters, moest ik ook nog iets vertellen. En ik hoop dat u niet schrikt. De week voordat ik op dit kamp ging, was ik in het ziekenhuis. En er is vastgesteld dat ik kanker heb. En ja, u begrijpt, dat was op dat moment misschien wel even echt een hele slag. Maar ik moet u zeggen, ik heb geen moment getwijfeld om naar dat kamp te gaan. En ik moet u ook zeggen, ik heb ook nauwelijks daaraan hoeven denken toen ik op het kamp was. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Heb me ook verschrikkelijk veel plezier gemaakt. Dus je moet niet denken dat het alleen maar een ernstige situatie was. We hebben een kussend gevecht gehouden. Geweldig. Waarvan ik denk van, ja, en ik van tegen de 70 en die andere mensen van allemaal ergens in de 20. Wat bezielt je wel? Maar het was geweldig. Maar toen ik dat vertelde, dat ik kanker had, toen liet de voorganger al die mensen in de zaal opstaan. En toen zei, ik wil dat jullie allemaal hardop nu voor Gerard gaan bidden. Nou, ik werd er koud van. Het was zo bijzonder. En daarna toen barst het feest los. Ongelooflijk. Wij zijn toen aan het aanbidden geweest, aan het lofprijzen van God. Dat is geweldig geweest. En een van de liederen daarvan was: laat het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal. Nou, zo stonden wij met elkaar te zingen en te dansen. Het was één groot feest. En ik kan u er nog meer van vertellen, maar dat vraagt u dan maar eens een keer. Maar nu begrijpt u hoe geweldig God mij gezegend heeft. En wat mijn ziekte betreft, ik ben in veilige handen bij God. En hem zij de lof en de glorie en de eer voor eeuwig.
Dankjewel, Gerard. Is het jouw verhaal? Ja, het is jouw verhaal, maar het is ook het getuigenis van God in jouw leven. En via jou is het ook in onze levens terechtgekomen. Laten we met elkaar zingen. Machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Geloofsbelijdenis zijn vanmiddag. Laten we nu samen danken en bidden. Hemelse Vader, wonderen voor ons leven. We hebben ze nodig. En u geeft ze. Dat we in ons leven bidden mogen. Door het wonder van uw geest die ons gegeven is en in ons woont. Die ons leert zeggen en roepen: Abba Vader. Het wonder dat we geloven mogen, dat u ons aanspreekt in duidelijke woorden. En zo over de wereld heen, ieder in eigen taal, zo heel dichtbij. Het wonder dat we vertrouwen mogen, dat u met dat woord in alles voorop gaat, wegen baant, u uw doel vasthoudt en ons op de weg ernaartoe bewaart. Vanwege het wonder van uw Zoon. En sindsdien heeft dat wonder ook ons bereikt. U spreekt ons aan. En u beoogt daarmee dat we ons naar u toekeren. Dat we doordrongen raken van uw macht. Van uw goedheid. Van uw liefde. Van uw trouw. Dank u wel dat we dat hebben mogen terughoren uit het leven van Gerard. U hebt hem goed gedaan. En er zijn er zoveel dingen die daarbij naar boven komen. De situatie die niet verandert in zijn leven. Homofiel zijn. We bidden u voor hem, voor broeders en zusters. In dezelfde situatie. of u moed en kracht wil geven en zich thuis kunnen voelen in de gemeente. Totaal anders dan wat we de laatste tijd zo vaak te zien krijgen rondom homofilie. Het protest, de schunnigheid, de dingen die over de straat rollen. Dat zijn meteen ook mensen in nood, we bidden u ook voor hen. Heer in de hemel, er zijn zoveel die opgesloten zitten en dan eruit breken en zichzelf soms kwijtraken. Heer, laat kerken toch een goed thuis zijn voor hen. Heer in de hemel, we hebben ook gehoord over de ziekte van Gerard. We danken u dat u hem desondanks die week vooral hebt laten zien wat u wil doen, ook in zijn leven, door anderen heen. Wat u wil doen door gebeden. En nu komen we ook voor hem tot u. Wilt u hem bewaren en verder onderzoek zegenen. En behandelingen die noodzakelijk zijn, zegenen. Niemand van ons weet hoe het verder gaat. U wel. En aan uw macht, uw goedheid, uw liefde, uw trouw hoeven we niet te twijfelen. En help ons allemaal om onze eigen twijfel te boven te komen. Ons steeds weer vast te grijpen aan uzelf. Heer in de hemel, wees met ons allemaal en laat deze dingen die we horen, ook vanmiddag hoorden, laat dat tot opbouw van ons geloof mogen zijn. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Het zijn wonderen die we nodig hebben, maar die u ook geeft. En we danken u dat we dat zo met elkaar mogen delen. En we bidden u, Heere, hou ons bij uw evangelie. En breng ons daar telkens weer bij. Want dat is het verhaal en het getuigenis dat u in ieders leven neerlegt. En waarmee u ons allemaal wilt voeden, dag in dag uit. En waardoor u ons achter u aan wilt trekken. Omdat u het bent die vast op uw doel afgaat. Dat is werkelijk. De rechtvaardiging, de heiliging, een volkomen verlossing. En dus moet alles in onze levens dienen tot dat herstel. Dank u dat u zo'n God bent. Dank u dat u zo'n God wilt zijn voor ons. Ook dit leggen we in uw handen. In Jezus' naam. Die met u, Vader en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid, dus ook vandaag en morgen en onze levens. Amen. Uw liefdegaven zullen nu worden ingezameld in de collecte. Thank you. laatste lied vanmiddag is uit het liedboek, lied 95. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan. Lied 95 uit het liedboek. Tenslotte de vrede van God toezingen met opwekkingslied 602.